Er zijn veel boeken ook in de bibliotheek en daar onder andere gaan we het over hebben het komende dikke half uur in dit programma, luisteraars. We praten daarover met Schepen van Cultuur Remy de Jager en met bibliothecaris Robert van Moortel. Robert, om met jou te beginnen, Remy mag uiteraard ook inspringen. Ik heb nog eens ter voorbereiding van dit programma het jaarverslag van 96 ingekeken gisterenavond, waarvan ook een samenvatting eigenlijk bij manier van spreken in de infogids is gekomen, de infogids van begin dit jaar. En daaruit blijkt nog maar eens dat de bibliotheek het eigenlijk heel goed doet in Maldegem in 96 en ik vermoed in 97 zal dat niet anders zijn.
Ik denk dat de cijfers van
97... microfoon draaien.
Ja, ik denk dat de cijfers van 97 in de buurt van die van 96 gaan liggen. Maar de grootste verschillen die we de laatste jaren zien in die cijfers is dat er heel wat verschuivingen zijn naar de aard van wat uitgeleend wordt in de bibliotheek.
Dat is mij opgevallen eigenlijk. Om alleen misschien een paar cijfers te noemen die toch wel tot de verbeelding zullen spreken. Uit het verslag van 96 blijkt dat er 60.000 afgerond aan bezoekers waren. En dat er 220.000 uitgeleende eenheden, noem je dat, zijn. Waaronder, en dat heeft mij wel verwonderd, 45.000 informatieve boeken. Dat is toch heel veel, hè?
Dat is zo, en dat is een evolutie die al een aantal jaren aan de gang is. Ik denk dat we ook stilaan de benaming van het gebouw waar die boeken allemaal in staan, zouden moeten aanpassen. De bibliotheek is al lang niet enkel meer een bibliotheek. Het is eigenlijk een gebouw, een culturele instelling, een gemeentelijke instelling, waarin een aanbod gedaan wordt van zeer diverse informatieve, culturele, ontspannende materialen. En ik denk dus niet alleen aan boeken, maar ook aan de tijdschriften, aan wat we nu de laatste jaren meemaken, audiovisuele materialen die aangeboden worden. De laatste stap die daarin gezet is, is het aanbieden van CD-ROMs, wat een enorm succes geweest is, of nog is. En nu de allerlaatste stap, sedert vorige week eigenlijk, het aanbieden van internet. Dat kadert eigenlijk allemaal in de inhoudelijke evolutie, of revolutie zou ik eigenlijk moeten zeggen, van wat traditioneel een bibliotheek genoemd wordt. Mm-hmm.
Nu, over al die aspecten gaan we het uiteraard nog hebben in de loop van dit programma. Wat ik nog wou vragen, die 60.000 bezoekers, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zijn dat werkelijk 60.000 verschillende mensen?
Nee,
dat dacht ik al.
Nee, als ik over 60.000 bezoekers praat, daarmee bedoel ik dat er 60.000 keer iemand een bezoek gebracht heeft aan de bibliotheek. Ons lenersbestand bestaat nu, schat ik, uit iets minder dan 5.000 eenheden. Dus die 5.000 mensen brengen gezamenlijk ongeveer 60.000 keer een bezoek aan de bibliotheek per jaar.
Nu, dat relativeert eigenlijk al, denk ik, voor een stukje jullie succes, als u zegt 5.000 mensen. En als u weet dat Maldegem toch een kleine 22.000 inwoners telt, trek dan nog de kleine kinderen af, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, we bereiken dan toch nog een groot aantal mensen niet.
Zeker, het potentiële publiek, dus de mensen die niet persoonlijk zelf naar de bibliotheek komen, die groep is nog altijd groter dan de mensen die effectief de bibliotheek binnenstappen. Anderzijds moeten we de cijfers ook relativeren in die zin dat heel wat mensen die ingeschreven zijn als lener, ook boeken meedoen voor gezinsleden.
Ja, uiteraard.
We hebben daar een viertal of vijftal jaar terug een enquête over gehouden. Een van die vragen was, breng je soms ook boeken mee voor mensen die niet ingeschreven zijn? En ik meen dat meer dan 30% van de ingeschreven lezers dus ook boeken of andere materialen meeneemt voor vrienden, kennissen, familieleden. Dus het aantal ingeschreven leners moeten we sterker relativeren. Ik denk dat we ongeveer een 7.000 à 8.000 mensen echt bereiken. Dus mensen die gebruik maken van materialen van een bibliotheek.
Dus ongeveer een derde eigenlijk van de
zoiets,
bevolking.
Ja. Mm-hmm. En dat is een gemiddelde dat over heel Vlaanderen geldt.
Mm-hmm. Nu, als we dat vertalen, schepen naar financiële middelen die toch telkens jaren ter beschikking worden gesteld en meer, denk ik, met de evoluties die we dan straks nog gaan bespreken, dan kunnen we zeggen, denk ik, dat dat geld goed besteed is, als u dan toch een derde van de bevolking bereikt daarmee.
Maar ongetwijfeld, ik denk dat de bibliotheek steeds weer zijn nut voor de gemeente en de gemeenschap bewijst. Vorige week nog hadden wij een rondleiding, of 14 dagen geleden, een rondleiding voor mensen die eigenlijk voor een groot stuk van buiten Maldegem kwamen. En mogen nog altijd zeggen dat iedereen eigenlijk vol verbazing die bibliotheek bezoekt. Niet uit voor voor het oog van de mens moet doen. Maar ik denk dat we een perfecte combinatie bereikt hebben van wat uiterlijk eigenlijk toch aantrekt en wat innerlijk inhoudelijk verantwoord overkomt. Mm-hmm. Het is zoals Robert het zegt, wij hebben een bibliotheek die gerust zijn voet of zijn been mag zetten naast grote culturele instellingen van Oost-Vlaanderen. Het is trouwens niet voor niets dat wij bij de 12 uitgekozen bibliotheken zijn die als pilootproject konden dienen voor het OVINOP-project waarover je het misschien later nog zult hebben. Ik ga de term nu niet uitleggen, maar het is tekenend voor de inhoudelijke verantwoorde uitbouw van onze bibliotheek dat we daar toch voor uitgekozen zijn.
Mm-hmm. Nu, om dat eerste luikje af te ronden, wat wordt er eigenlijk nog gedaan aan pogingen om die andere mensen die je dan niet bereikt nog over de drempel te gaan, want daar ligt denk ik de moeilijkheid. Je kunt heel wat renovaties doen, heel wat nieuwigheden introduceren, maar dat beperkt zich denk ik dan meestal wel tot het aantal mensen dat je al bereikt hebt met andere zaken.
Ja, ik ben persoonlijk nooit echt een voorstander geweest van spectaculaire activiteiten om mensen van buiten de bibliotheek te bereiken. Ik denk dan aan auteurslezingen, aan allerlei evenementen, omdat je daarmee precies de mensen bereikt die al cultureel minded zijn, om het zo te zeggen, die naar de bibliotheek komen. Ik denk dat de beste reclame voor de bibliotheek, als ik het woord reclame mag gebruiken, nog altijd de mond-aan-mond reclame is. Je kunt ze bijvoorbeeld, zoals de schepen zo pas zegt, binnenhalen in de bibliotheek en dan zie ik toch dat mensen die de bibliotheek niet kennen altijd verbaasd zijn over het feit dat daar ook heel dagdagelijkse zaken aangeboden worden. Er zijn nog altijd grote groepen mensen die denken dat de bibliotheek iets is voor mensen die eigenlijk niks anders te doen hebben dan boeken lezen. In de zin van boeken lezen, in de zin van een bibliotheek zoals 30, 40 jaar terug was, waar eigenlijk het grootste deel van het aanbod bestond uit literatuur, uit romans. Die evolutie, we hebben het eigenlijk ook al aangeraakt aan de hand van de uitleencijfers, het informatieve belang van de bibliotheek stijgt. En dan is het eigenlijk de taak van de bibliotheek als instelling om steeds weer de aandacht te vestigen op het dagdagelijkse gebruik dat de mensen van de bibliotheek kunnen maken. Dus om praktische problemen op te lossen, om erop te wijzen dat de bibliotheek eigenlijk op elk moment van de dag in het dagelijks leven nuttige informatie kan aanbieden.
Goed, dan gaan we het nu eens hebben over hetgeen we het eigenlijk zouden moeten hebben, namelijk internet. Dat is nieuw, dat is één ook, denk ik. Misschien een beetje overroepen voor veel mensen. Je moet nu bijna kunnen surfen op internet, wil je er nog bij horen. De bibliotheek blijft daar dus blijkbaar niet achter. Je kunt sinds deze week, denk ik, gaan surfen op internet. Vanwaar eigenlijk die noodzaak om dat ook te installeren in een bibliotheek?
Wel, ik denk dat internet de ideale aanvulling is op de collectie die in de bibliotheek ter plaatse aanwezig is. Het initiatief om internet in de bibliotheek te plaatsen komt eigenlijk van onze minister van Cultuur, Luc Martens, die in 1995 het initiatief genomen heeft om alle Vlaamse openbare bibliotheken uit te rusten met een internetaansluiting. De bedoeling was juist om de informatie die aangeboden wordt op internet zo goed mogelijk te democratiseren. En dan is de bibliotheek, de openbare bibliotheek, de ideale plaats om de mensen kennis te laten maken met een nieuw medium. Mm-hmm. Het is nu wel zo dat internet, het is inderdaad een rage, het is nog relatief nieuw. De meeste mensen kennen internet niet. We moeten hier een onderscheid maken tussen diegenen die eigenlijk internetfreak zijn. Die gaan niet naar de bibliotheek komen om te surfen op internet, want die mensen gaan thuis zelf een aansluiting hebben. Ik denk dat internet in de openbare bibliotheek vooral bedoeld is om de mensen de kans te geven kennis te maken met dit nieuwe medium. En in die zin is de bibliotheek de ideale plaats.
Jullie zijn daar nu pas een week mee bezig. Het is wellicht nog een beetje vroeg om daar al eerst conclusies uit te trekken. Is er al belangstelling geweest?
Dat is zeker belangstelling. Het is zo dat we in de bibliotheek de internetaansluiting, dat daar tijd kan gereserveerd worden. We verwachten niet dat er echte files gaan ontstaan, dat de mensen in de rij gaan staan wachten om op internet te surfen, al was het maar omdat er een zekere kosten aan verbonden is. Ja. We vragen, net zoals alle andere bibliotheken, 50 frank per half uur. Maar in die eerste week hebben we toch gezien dat er, ik schat nu een tiental mensen, een half uur, een uur of anderhalf uur gesurfd hebben op internet.
Mm-hmm. Nu, moet je daar enige computerkennis voor hebben om dat te doen?
Daar is eigenlijk, nee, weinig of geen echte computerkennis voor nodig. Het enige dat je eigenlijk moet kunnen, dat is omgaan met een computermuis. Maar dat is een techniek die heel snel aangeleerd wordt. Wat er ook belangrijk is, maar dat geldt niet alleen voor het surfen op internet, dat geldt ook voor het raadplegen van de geautomatiseerde catalogus. Dat is dat wij de mensen altijd moeten trachten te overtuigen van dat ze altijd goed moeten lezen wat er staat. Als je een internetscherm ziet, heb je eigenlijk alle nodige informatie om stappen verder te kunnen zetten. Ja. Maar er zijn mensen die blijkbaar in paniek slaan als ze een computerscherm zien. Die denken dat er allerlei toetsencombinaties nodig zijn, terwijl dat meestal niet het geval is. De surfen op zichzelf is heel eenvoudig, technisch gezien dan. Een andere zaak is het als we praten over het inhoudelijke. Internet is eigenlijk een bijna letterlijk oneindige bron van informatie die totaal onoverzichtelijk is. Het is heel moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. En dat is wel een beetje het probleem van internet. Ook het feit dat je, als je een bepaalde vraag stelt, als je op zoek gaat naar iets, dat je zodanig veel antwoorden krijgt dat de antwoorden eigenlijk zinloos worden. Als je een bepaalde term intikt, ik denk nu, om een willekeurig voorbeeld te geven, stel nu dat je een naam intikt, de president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, dan ga je honderden of soms duizenden antwoorden krijgen, dus verwijzingen naar informatie. Maar door het feit dat je zodanig veel verwijzingen krijgt, is die informatie eigenlijk nutteloos, bijna nutteloos, omdat je dagenlang zou nodig hebben om, om dat allemaal door te nemen en het interessante eruit te halen.
Je moet dus eigenlijk al een aantal trefwoorden kunnen combineren, wil je tot een resultaat komen.
Ja, er bestaan goede zoekstrategieën om heel gericht te zoeken, om onderwerpen, trefwoorden te combineren, zodanig dat je wel relatief snel raakt waar je moet zijn.
Jullie geven uiteraard, denk ik, in die bibliotheek geen internetcursus. Het is niet zo dat daar iemand bij staat die de mensen dan wegwijs maakt in dat aanbod?
Dat is zeker niet de bedoeling. En dat heeft twee redenen. Ten eerste, in de bibliotheek bieden we eigenlijk alleen de hardware aan. We bieden een toestel aan, we bieden een telefoonverbinding aan, een website die specifiek samengesteld is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dus we geven de mensen de kans om te surfen, maar inhoudelijk denk ik dat het zelfs onmogelijk is om iemand wegwijs te maken op internet. Je kunt wel zeggen, kijk, technisch gezien moet je dit doen of moet je dat doen. Moet je met de muis klikken of moet je een bepaald onderwerp intikken. Maar inhoudelijk kunnen wij onmogelijk advies geven, omdat het onmogelijk is om specialist te zijn op dat gebied. Je zou net zo goed kunnen zeggen, in de bibliotheek staan bepaalde encyclopedieën. Ik denk aan de Winkelprins of de Britannica. Je kunt ook niet verwachten dat bibliotheekpersoneel die encyclopedieën van buiten kent. Dat zou eigenlijk dezelfde uitdaging zijn. Dus we geven niet echt inhoudelijk advies.
Nu, Robert, je zei daar dat internet eigenlijk een mooie aanvulling vormt op het aanbod in de bibliotheek. Vrees je niet een beetje op termijn dat het in de plaats gaat komen van veel zaken? Want alles wat je geautomatiseerd vindt, moet je niet meer manueel gaan zoeken, bij manier van spreken.
Nee, ik vrees daar zeker niet voor. Alhoewel, ik kan niet echt in de toekomst kijken. Maar ik denk niet dat het gevaar bestaat, zoals er vroeger ook gesproken is over het feit dat boeken zouden verdwijnen op het ogenblik dat de televisie opkwam. Of dat het postverkeer zou verdwijnen op het ogenblik dat de telefoon kwam. Ik denk niet dat de gedrukte informatie zomaar verdrongen zal worden door de digitale, geautomatiseerde informatie. Het is eerder echt iets in de zin van een aanvulling op alles wat gedrukt is. Ik denk wel dat je internet beter zal kunnen gebruiken om iets heel actueel, iets heel recent te vinden. Daar ga je beter af zijn met internet dan met gedrukte informatie. Maar ik denk dat de boeken op zichzelf, de gedrukte informatie, nog altijd de basis zal blijven. En nog lang, nog ettelijke decennia denk ik, van wat een bibliotheek aanbiedt.
Misschien tot slot nog een paar praktische zaken. Je zei daar al dat de mensen tijdseenheden aankopen, 50 frank per half uur, meen ik begrepen te hebben. Ja. Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Je komt daar binnen en je wil nu gaan surfen.
Dat is heel eenvoudig. Dus ofwel heb je tijd gereserveerd en dan kun je op het tijdstip dat je aangevraagd hebt beginnen surfen. Ofwel stap je gewoon de bibliotheek binnen en als de computer vrij is, in het eerstkomende half uur bijvoorbeeld. Dan kun je gewoon beginnen. Het enige wat moet gedaan worden is dat die computer moet opgestart worden. Ik ga nu niet te technisch worden, maar het is zo dat er een zeer strikt beveiligingssysteem op die computer zit, zodat je alleen maar op internet kunt surfen. Dat gebeurt aan de hand van opstartdiskettes, die voor een bepaalde tijd per half uur toelaten om te surfen op internet. Dus iemand die binnenstapt in de bibliotheek vraagt een diskette aan, betaalt 50 frank of 100 frank, naar gelang het aantal eenheden dat hij nodig heeft. Hij kan een half uur, een uur of anderhalf uur surfen en bij het einde van die tijdsperiode valt de computer uit. Zo simpel is het.
Dus net als je gevonden hebt wat je zoekt, boef gedaan.
Ja, maar dat gevaar zit er natuurlijk in, maar 10 minuten voor het einde van het half uur of het uur wordt er een boodschap op het scherm getoond. Ja. Dus dan heb je nog 10 minuten de kans om de zaak af te ronden.
Je had het daarop over beveiliging. Nu brengt ons dat eigenlijk ook bij de volgende vraag, waar ook al heel wat over te doen geweest is. Er zijn dan wel wat sites in internet die dan niet bestemd zijn voor ja, laten we maar zeggen, jeugdige surfers. Hoe lossen jullie dat op? Stel dat daar een jongeman van 8 jaar zit te surfen in de pornopagina's. Zeg nu maar iets.
Ik denk dat we ons daar niet echt druk moeten over maken. Allereerst al omdat die internetaansluiting in de bibliotheek in een publieke ruimte staat en dat er toch een zekere sociale controle is. Mm-hmm. Maar echt die zaken beveiligen is volgens mij onmogelijk. Dat kan niet. Maar ik denk ook dat die bepaalde websites, dat die niet zomaar te bereiken zijn. En dat er in de meeste gevallen extra moet betaald worden. Dus dat er via een telnet-aansluiting moet gewerkt worden. We zijn toch weer technisch bezig. En ik denk dat we daar gewoon niet te veel drukte moeten rondmaken en gewoon zien wat er gebeurt. En ik denk niet dat het gevaar groot is dat er in de openbare bibliotheek, in een openbare ruimte, zo'n dingen gaan voortkomen.
Trouwens, ik denk dat dat niet noemenswaardig verschilt van de andere informatiestromen.
Ja, televisie, boeken. Ja.
Als je ziet, de jongste commerciële televisienetten geven ook softporno. Ja, goed, hoe moet je de jeugd daartegen beschermen, voor zover dat al zou moeten gebeuren. Ik denk dat al die dingen deel uitmaken van de wereld waarin wij leven en eigenlijk zijn wat ze zijn. Ik geloof ook niet dat de jeugd specifiek op internet gaat komen zoeken in de bibliotheek om in die bladzijden binnen te kunnen. Ik denk dat dat niet het geval is.
U nog 2 praktische vragen tot slot van dit luikje. Kan men ook die informatie afdrukken, bijvoorbeeld aan meenemen?
Ja, goede vraag. Je kunt eigenlijk met datgene wat je gevonden hebt op internet 3 zaken doen. Je kunt natuurlijk ter plaatse op het scherm, het scherm lezen of bekijken. Wat de meeste mensen niet voldoende zullen vinden, veronderstel ik. Een tweede mogelijkheid is alles laten printen. Er is een printer aangesloten op die internetcomputer. Daar vragen we ook een vergoeding voor. Dus dat is de prijs van een fotocopie, 5 frank per blad. Een derde mogelijkheid, die ook vaak gebruikt wordt, dat is een bepaald bestand dat gevonden is op een diskette laten zetten. Dus in de bibliotheek zijn tegen de kostprijs van 20 frank blanco diskettes te koop. Op die manier kun je datgene wat je gevonden hebt op de diskette zetten, meenemen naar huis en op je eigen computer bekijken of ermee doen wat je wil.
Een eigen diskette meenemen mag niet, vermoedelijk.
Dat mag niet. Dat heeft ook te maken met veiligheid, met beveiliging. En daar heeft niemand problemen mee.
Nu slotvraag rond dat systeem van reservatie. Hoe kan men dat doen? Kan er vandaag zijn, kijk, ik reserveer een uur voor binnen 2 dagen?
Dat is de bedoeling. Ja. Je kunt dus naar gelang de tijd die je zelf ter beschikking hebt, een paar dagen of weken op voorhand, een bepaald tijdstip reserveren.
Uw internet is denk ik enkel te consulteren tijdens de openingsuur van de bibliotheek.
Ja.
Goed, ik denk dat dat luikje zo wat afgerond is. Straks gaan we het nog over andere zaken hebben, maar eerst even muziek. We blijven denk ik, heren, nog even bij de computer, want we hadden het al tijdens de muziek erover, die CD-ROM, dat is eigenlijk ook wel een revolutie. Disketten behoren bijna tot het verleden, al staat nu tegenwoordig over een open CD-ROM. Vergelijkbaar voor de mensen die het niet kennen met een gewoon CD'tje eigenlijk, maar dan voor computer bestemd. Je kunt trouwens denk ik ook muziek-CD's afspelen in een CD-ROM. Maar dat is niet de bedoeling uiteraard van de bibliotheek. Nu, nog heel even over internet. Dat is enkel nu in de hoofdbibliotheek. Is er ook de bedoeling om dat uit te breiden naar de filialen?
Dat is misschien op lange termijn de bedoeling, maar daar zal het kostenaspect wel de doorslag geven, denk ik.
Maar het is ook zo dat we wat betreft de leesposten en het filiaal eigenlijk nog andere uitdagingen aan moeten
gaan.
Daar
gaan we over hebben.
Zeker niet in eerste instantie.
Nee. Nu die CD-ROM, Robert, dat is eigenlijk iets wat ook al een tijdje bestaat. Die konden al ontleend worden, een aantal toch. Nu zijn er nog een aantal bijgekomen, zie ik je soms op in het laatste nummer van de Infogids. Of je geeft een aantal voorbeelden, vooral naslagwerken, denk ik.
Maar we moeten hier onderscheid maken, net zoals het onderscheid dat in boeken bestaat, tussen uitleenbare CD-ROMs en CD-ROMs die ter plaatse blijven. Diegenen die opgesomd staan in die Infogids, zijn de CD-ROMs die ter plaatse raadpleegbaar zijn, gewoon door het feit dat ze nogal duur zijn. Dat zijn onder andere de Britannica op CD-ROM, dus de... Hoeveel delen? De 36-delige encyclopedie staat op één CD-ROM. De Universalis. Ik denk aan de Belgacom CD-ROM, waar alle telefoonboeken van België verenigd worden op één glimmend schijfje. Daarnaast hebben we ook de uitleenbare CD-ROMs. Mm-hmm. En daar zitten ook een aantal naslagwerken tussen, maar het grootste deel van die collectie bestaat uit CD-ROMs die bedoeld zijn voor kinderen. Educatieve programma's voor kinderen. Het zijn eigenlijk een soort spelletjes, maar die toch een educatief aspect hebben. Ik denk aan CD-ROMs over kunst. Er zijn een tiental CD-ROMs over kunst die heel interessant zijn. Ja, het aanbod is eigenlijk goed te vergelijken met het aanbod op gebied van boeken. Maar het verschil is natuurlijk dat alles op een CD-ROM staat, dat het multimediaal is, dat er ook tekst, beeld en geluid is. Relatief gemakkelijk toegankelijk voor wie over een geschikte computer beschikt. Maar het aantal mensen dat nu de laatste jaren thuis over een computer beschikt is enorm gegroeid. Ik denk dat dat ook zijn weerslag heeft op het aantal uitgeleende boeken in de bibliotheek. We zien op bepaalde vlakken toch een zekere verschuiving. In de zin dat het pure lezen, de literatuur, het romanslezen stilletjes aan achteruit gaat. Ik denk dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat het aanbod om de vrije tijd in te vullen van de mensen, dat het aanbod steeds groter wordt, dus dat het aantal uren dat er beschikking is door steeds meer in steeds meer stukken moet gehakt worden. Het televisieaanbod is vergroot, het sport- en evenementenaanbod vergroot voortdurend. Daar komt nu bij dat meer mensen een personal computer thuis staan hebben, waar ook tijd in kruipt. En in die zin is dat een evolutie die doorgaat en doorgaat.
Nu consultatie van zo'n CD-ROM, dat blijft gratis?
Consultatie is gratis en hier kunnen we eigenlijk hetzelfde zeggen als wat voor internet geldt. Een print, dus een geprinte pagina kost 5 frank. In sommige gevallen kan ook wel iets op disketten gezet worden, maar het consulteren zelf is gratis.
En het uitlenen gebeurt als een normale muziek-cd?
En het uitlenen gebeurt aan dezelfde voorwaarden als een muziek-cd, inderdaad.
Over die muziek-cd is gesproken, dat is denk ik ook een groeiende afdeling van de bibliotheek en daar denk ik komen we een beetje aan het probleem van het te klein worden van het gebouw. Wie had dat gedacht, Kepen? Dat het al te klein zou zijn. Nu zijn daar verschillende mogelijkheden geopperd voor die cd-afdeling te verhuizen. Er is al gesproken over dat onder te brengen in het auditorium. Daar is nu terug van afgestapt, meen ik begrepen te hebben. Wat gaat men nu doen?
Het is zo dat we sedert een tweetal jaar eigenlijk op zoek zijn naar meer ruimte in het bestaande gebouw, in de bibliotheek. Er waren er een aantal mogelijkheden. De oorzaak is natuurlijk dat er in 1994 plotseling een nieuwe afdeling bijkwam, de CD-afdeling, die ook elk jaar...
Eigenlijk niet plotseling, hè, Robert, want in het gebouw, herinner ik mij, waar jullie nu de werkplaats hebben, werd genoemd
CD-afdeling. Dat was een CD-afdeling, Zeker, maar het blijft een feit dat we nu de laatste 2 jaar op zoek zijn naar ruimte binnen het gebouw. En een van de mogelijkheden zou geweest zijn, en is dat eigenlijk nog altijd, het auditorium. Daar zitten we wel met het probleem dat het auditorium het vroegere balkon was en dat we daar met een trappenstructuur zitten die de toegankelijkheid zeer beperkt. Niets sluit uit dat in de toekomst dat auditorium nog gebruikt wordt als afdeling van de bibliotheek. Maar nu in de afgelopen vakantie hebben we toch een andere oplossing, eigenlijk een tijdelijke oplossing gevonden, namelijk door het installeren van een centrale uitleenbalie. Daar moet ik onmiddellijk bij zeggen dat niet het feit van een centrale uitleenbalie te creëren, dat dat de bedoeling was van de reorganisatie, maar wel om die cd's boven op de volwassen afdeling meer ruimte te geven. Ja. Dus de inkomhal was tot voor de vakantie een relatief grote ruimte die eigenlijk niet heel goed gebruikt was in de zin van afdeling van de bibliotheek. Ja, als je dan op zoek gaat naar ruimte, ga je eerst kijken naar waar is die ruimte en in de inkomhal.
Destijds was een eerste idee zelfs om de mediatheek, of tenminste de cd-afdeling, daar te vestigen. In die inkomhal. Wat dan meteen ging inspelen op wat je gevraagd hebt. Als de mensen voorbij de bibliotheek passeren, sommigen weten nog altijd niet dat je daar iets meer aanbiedt dan een boek, zoals daarnet gezegd werd. Maar dan zien ze eigenlijk dat daar ook een gans aanbod aan muziek, aan cd-roms enzovoort ter beschikking gesteld wordt. En dat was eigenlijk een vorm van reclame geweest. Maar ja, ik denk dat ondertussen de afdeling zichzelf voortdurend propageert, zodanig dat eigenlijk dat niet noodzakelijk is. En anderzijds heeft de centrale uitleenbalie toch wel andere voordelen ook gehad. Hè?
Ja. Dat heeft onder andere het voordeel, ik weet niet of de mensen dat appreciëren, die centrale uitleenbalie, maar een van de voordelen is toch dat op gebied van organisatie van het werk er een en ander verandert. Vroeger hadden de mensen aan de uitleenbalie op de verschillende afdelingen 3 taken. En dat was het technische innemen en uitlenen van boeken, het terugplaatsen van die boeken en alle andere materialen die binnengebracht werden, plus het informatie geven aan de mensen, het beantwoorden van vragen. Nu, door die centrale balie te creëren, wordt het werk aan de balie beperkt tot het in- en uitnemen van boeken, dus daar kan de concentratie op gericht worden, terwijl in de verschillende afdelingen, de jeugdafdeling, de volwassenenafdeling, altijd iemand ter beschikking is om de mensen wegwijs te maken, om te helpen bij het opzoeken in het computersysteem enzovoort.
Gewoon een veel persoonlijker opvang en begeleiding eigenlijk.
En we ondervinden toch, onder andere door het feit dat we onze publiekschermen in de volwassenenafdeling meer centraal geplaatst hebben, die stonden vroeger eigenlijk in een hoekje weggestopt, dat die van de eerste dag na die reorganisatie enorm veel meer gebruikt worden. Ook dat de mensen meer geneigd zijn om hulp te vragen, omdat ze nu zien, er is iemand ter beschikking. Terwijl dat vroeger niet het geval was.
Nu, mijn persoonlijke ervaring is toch wel, en met mij denk ik ook een aantal andere mensen, dat het een beetje onoverzichtelijk geworden is nu met die centrale balie. Je krijgt daar eigenlijk een overrompeling van boeken die binnen en buiten gaan. En ja, ik heb ook de indruk dat het personeel niet altijd goed kan volgen.
Maar ik denk dat dat nog het gevolg is van het feit dat het totaal nieuw is, dat er nu dat de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling en de cd-afdeling aan 1 balie bediend worden. En het is eigenlijk nog een beetje een zoektocht naar de beste organisatie. Je kunt het eigenlijk goed vergelijken met wat vorig jaar gebeurde toen we starten met de geautomatiseerde uitleendienst. In het begin was daar ook protest tegen, werden vragen gesteld. Maar dat zijn problemen die zich op korte termijn zelf oplossen, denk ik. Ja. Het heeft vooral te maken met gewoonte. De mensen waren het bijna 10 jaar gewoon om naar de balie in de volwassenenafdeling of naar de balie in de jeugdafdeling te gaan. Nu is dat veranderd en dat moet weer gewoon worden.
Nu om af te ronden, die cd-afdeling, die zei al, het is een tijdelijke oplossing nu met het creëren van meer ruimte. Hoe tijdelijk is dat dan?
Tijdelijk. Het is niet tijdelijk in de zin dat we die centrale balie terug gaan afbreken. Niet in die zin. Maar het blijft wel een feit dat we in onze zoektocht naar ruimte nog altijd niet wat ik zou noemen de grote sprong voorwaarts gemaakt hebben. Die zal in een van de komende jaren op middellange termijn misschien nog wel moeten gemaakt worden. Want het blijft het feit dat de bibliotheek voortdurend groeit. Dat die collectie jaarlijks met een x aantal boeken aangroeit. En dat daar ruimte moet voor zijn. Dus met tijdelijk bedoel ik dat, dat dit niet het eindpunt is van de reorganisatie en ontwikkeling van
het bibliotheek. Maar is het dat ooit? Ik had gedacht, als wij de bibliotheek ter beschikking van de Maldegemse bevolking hebben gesteld, dat wij voor een aantal jaren zoet waren. En tot mijn grote verwondering, verbazing, alom zou ik zeggen, sprak men na een jaar of drie jaar... al dat wij vermoedelijk plaatsgebrek zouden kennen. Al was het maar de discussie, de eerste discussie die ik mij herinner, de werkruimte van boven naar de plaats gereserveerd voor de cd-afdeling te brengen. Ja, degene die nu nog die klok zou willen terugzetten, die spreekt niet realistisch. Het gebouw, ja, zit ingeklemd eigenlijk tussen andere gebouwen. Mm-hmm. Veel uitbreidingsruimte is er niet. Er zijn gelukkig toch een 2-3-tal mogelijke opties. Ja, die zullen dan in de loop van de komende jaren moeten gebruikt worden. Maar meer dan die drie zie ik op dit ogenblik niet zitten.
Dat betekent dus
dat een van de opvolgers op cultuur eigenlijk zou moeten uitkijken naar wat op termijn met de steeds groeiende en uit zijn voegen barstende bibliotheek zou kunnen gebeuren. Wel, wat zijn de mogelijkheden? Punt 1, in de zaal, en dat hadden we direct moeten doen, denk ik, achteraf bekeken, is een passerel die dus loopt van het auditorium naar de werkruimte. Ter hoogte van die passerel had je dus een tussenverdieping kunnen maken. Zodanig, en zeer gemakkelijk eigenlijk, zodanig dat de ruimte die je nu hebt op de volwassenenafdeling eigenlijk zich nog eens in een verdieping hoger volledig zou ter beschikking stellen. Dat is één. Tweede mogelijkheid is misschien een iets minder spectaculaire uitbreiding, maar het gebruik van het auditorium. Persoonlijk dachten wij in de stijl van vroeger dat bijvoorbeeld het auditorium voor bibliotheekbegeleidende activiteiten een zeer goede zaak zou zijn. Achteraf hebben we vastgesteld dat dat eigenlijk niet zo intensief gebruikt werd als dat wij ooit hadden gehoopt. Dus dat auditorium, hoewel een zeer nuttige ruimte tot nu toe, kunnen we in de toekomst voor werkelijk de uitbouw van de bibliotheek als zodanig missen. Dus dat is een tweede mogelijkheid. En een derde mogelijkheid is de grond achteraan die we nog altijd hebben. En die bouwgrond is dan wel te verstaan vanuit de Boudewijn-Lippestraat. En waarbij we toch minstens op een gelijkvloers en een verdieping nog ruimte kunnen voorzien. De vraag is alleen, hoe overzichtelijk blijft dat? Die twee eerste uitbreidingen, die kun je zeer makkelijk organiseren, eigenlijk, en integreren in de bibliotheek zelf. Maar als je dus bijna naar een annexgebouw gaat uitbreiden, ja, dan zou je daar wel zeer specifieke dingen moeten in onderbrengen. Denk maar bijvoorbeeld aan de echte werkruimtes of zo, hè. Maar dus een drietal mogelijkheden zijn er nog wel.
Goed, en nog een laatste luikje, denk ik. We moeten ook nog even, denk ik, naar het filiaal en de uitleenposten, die toch ook goed draaien. Nu, Adegem is in dat verband, denk ik, wel nog steeds actueel, met de verhuis daar die toch nakend zou moeten zijn. Hoe zit het daar?
Ja, de werken zijn bijna rond en ik denk dat wij alles bij elkaar genomen over iets meer ruimte zullen beschikken als in het oude kloostergebouw waar de kinderopvang zou gevestigd worden. Ik kijk daar wel naar uit, omdat inderdaad het filiaal Adegem iets is dat goed draait, waar wij in de toekomst hopen ook de automatisering zo spoedig mogelijk in te voeren. Wat de andere leesposten betreft in de kleinere deelgemeente, denk ik dat wij, enfin, Robert kan misschien straks zijn mening zeggen, maar dat wij naar specialisatie moeten. Uw vraag daar straks was volgens mij zeer zinvol. In die zin, wat doet je om mensen naar de bibliotheek te krijgen? Ik denk dat als je niet begint bij de jeugd en de jeugd leert de weg te vinden naar de bibliotheek, dat eigenlijk voor de toekomst een domper zet op de ontwikkeling van uw instelling. Dus een leespost, ja goed, het brengt mee dat wij van de meest gevraagde boeken of de meest in het nieuws gekomen boeken eigenlijk eenzelfde aantal of een groot aantal exemplaren moeten kopen. Is dat altijd nodig? Is dat effectief het aanbod in de leesposten? Kunt je natuurlijk onmogelijk vergelijken met die in het filiaal en die in de hoofdbibliotheek. Is het anderzijds een echt onoverkomelijke hindernis dat men bijvoorbeeld van Kleid of Middelburg naar de hoofdbibliotheek moet komen? Ik neem aan, voor een aantal mensen wel, maar voor een aantal anderen, die zullen, als ze echt boekenlezer en bibliotheekgebruiker zijn, eerder naar de hoofdbibliotheek begeven, waar zij het complete aanbod kunnen raadplegen, dan naar een leespost, waar dat uiteraard maar een gedeelte is. Dus ik denk, alle omstandigheden in acht genomen, dat wij met onze leesposten de resolute weg zouden moeten inslaan van de specialisatie naar het jeugdboek en de jeugdinformatie toe. En dat wij anderzijds voor diegenen die dan werkelijk toch niet naar de hoofdbibliotheek kunnen komen, misschien wel met wisselcollecties zouden kunnen werken, wat wij nu al doen, maar werkelijk een appel doen naar de jeugd in de afzonderlijke deelgemeenten met de leesposten. Wat ons meteen nog meer armslag zou geven in de hoofdbibliotheek, waar bepaalde boeken bijvoorbeeld, ja, maandenlang gereserveerd zijn, omdat zij in de picture staan. En wat ons dan de mogelijkheid zou geven, bijvoorbeeld, in plaats van 5 keer of 6 keer hetzelfde boek te kopen, misschien 4 keer, maar alle 4 de exemplaren in de hoofdbibliotheek te kunnen ter beschikking houden. Ik denk zo dat, wat dat betreft, de misschien wel voornaamste evolutie voor de toekomst. He, want wij hebben ons al dikwijls ook met de vaste commissie, Robert, de vraag gesteld wat met die leesposten. Wij krijgen namelijk af en toe, en ik denk terecht voor een echt bibliofiel en een bibliotheekbezoeker, de opmerking: in de leesposten zit niet genoeg. Maar men moet toch verstaan dat je in de leesposten niet exact de kopie kunt voorzien van de boeken in de hoofdbibliotheek. Dus dat zal altijd een beperkt aanbod blijven. En ja, de vraag die wij ons stellen, maken wij daarbij de goede selectie? Dat is altijd natte vingerwerk, dat weten wij niet.
Nu is dat inderdaad geen probleem dat sommige boeken zodanig in zijn en gevraagd worden dat ze bijna niet meer bereikbaar zijn. Ik ga u nu een voorbeeld uit eigen ervaring opgeven. Ik heb denk ik maanden gezocht naar een boek over Alaa van Vijvers in de bibliotheek, in de hoofdbibliotheek. Dat was altijd ontleend, altijd.
Ja, die mogelijkheid zit er natuurlijk altijd in. Nee, dat is een eeuwig probleem, niet alleen in de bibliotheek van Maldeham, maar in alle bibliotheken, dat bepaalde boeken in bepaalde periodes overvraagd worden, dat er ellenlange lijsten van reservering zijn. Als ik het weet, wordt dat opgelost door die boeken in meerdere exemplaren aan te kopen. Maar het probleem is natuurlijk dat je dat pas achteraf weet. Je kunt niet vooraf voorspellen van een bepaald boek, ja kijk, dat gaat hier een succes worden. Om maar een voorbeeld te noemen. Op het ogenblik dat een boek als De Wilde Zwanen van Jung Chang verscheen. Ik weet niet meer in welk jaar dat was.
Een jaar of 2 geleden?
Ja, langer denk ik. Ja. 3-4 jaar geleden. Ja, dat was een van de vele romans over China. Je kunt eigenlijk onmogelijk op dat moment voorspellen dat dat een cultboek zou worden dat jarenlang zou meegaan. Hetzelfde is gebeurd een 10-tal jaar terug met De Naam van de Roos. Boeken die nu nog altijd gevraagd worden, die nog altijd gereserveerd worden. In zo'n geval lossen we dat op door meerdere exemplaren te kopen. Maar je kunt dat niet vooraf doen. Je kunt dat maar doen als het eigenlijk al te laat is. Dat is het probleem.
Nu tot slot, het is al aangehaald door de schepen. Ovinop, Dat staat voor Oost-Vlaams Netwerk van Openbare Bibliotheken. Daarmee keren we terug, denk ik, naar de gemeenteraad van mei van dit jaar, waar dat besproken is en goedgekeurd is. Kun je kort zeggen wat dat eigenlijk betekent en inhoudt?
OVINOP is de afkorting van Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken. Dat zegt eigenlijk op zichzelf al veel. De bedoeling daarvan is, ik zou het eigenlijk eerst een beetje ruimer willen zien. Op dit ogenblik zijn de overgrote meerderheid van de Vlaamse openbare bibliotheken geautomatiseerd. Gelukkig hebben ze daarvoor bijna allemaal hetzelfde systeem gekozen, het FUBIS-programma, dat in de bibliotheekwereld eigenlijk een standaard aan het worden is. Nu, het OVINOP-project is een project dat uitgaat van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en daarbij worden alle geautomatiseerde bibliotheken van Oost-Vlaanderen online met elkaar verbonden. Dus de computerbestanden van de verschillende bibliotheken zullen op termijn, op middellange termijn, vanuit elke bibliotheek te raadplegen zijn. In een eerste fase zijn er 13 bibliotheken uitgekozen, waaronder de bibliotheek van Maldegem, om dat project op te starten. Daar zijn we nu volop mee bezig met de voorbereiding, de opleiding enzovoort. Ik denk dat na nieuwjaar het publiek daar misschien ook iets zal van merken. Maar heel concreet betekent dit dat iemand die in de bibliotheek van Maldegem...